Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij uit Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Psalm 86, vers 6. Uit Gods woord zal ons worden gelezen uit de brief van Paulus aan de Colossenzen, het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Colossenzen 3, de versen 1 tot en met 17. Maar vooraf lezen we de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 33 van de sacramenten.
Wij geloven dat onze goede God, achthebbende op onze grovigheid en zwakheid, ons heeft verordend de sacramenten, om aan ons zijn beloften te verzegelen en om panden te zijn der goedwilligheid en genade Gods te onswaarts. En ook om ons geloof te voeden en te onderhouden, dewelke hij gevoegd heeft bij het woord des evangelies, om te beter aan onze uiterlijke zinnen voor te stellen, zowel hetgeen hij ons te verstaan geeft door zijn woord, als hetgeen hij inwendig doet in onze harten, bondig en vastmakende in ons de zaligheid die hij ons meedeelt. Want het zijn zichtbare waartekenen en zegelen van een inwendige en onzienlijke zaak, door middel waarvan God in ons werkt door de kracht des Heiligen Geestes. Zo zijn dan de tekenen niet ijdel, nog ledig om ons te bedriegen, want Jezus Christus is hun waarheid, zonder wien zij niet met al zijn zouden. Voorts zijn wij tevreden met het getal der sacramenten die Christus onze Meester ons heeft verordend, welke niet meer zijn dan twee, te weten het sacrament des doops en des heiligen avondmaals van Jezus Christus. Lezen we nu Colossenzen 3, de eerste 17 versen. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid welke is afgodendienst, op welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelfde leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuilspreken uit uw mond. Lieg niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken, en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en skit, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Zo doet dan aan als uitverkorene Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij al zo. En boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam, en wees dankbaarheid, en wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heer Jezus, dankende God en de Vader door hem.
Gemeente, terwijl we zingen uit Psalm 17, de eerste drie versen, wordt er gecollecteerd voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Behaag u Heer naar mijn gebed, geschrei en goede zaak te horen. Gij toetst het mij bij dag en nacht en ik zet mijn treden in uw spoor. Het zijn de versen 1, 2 en 3 van Psalm 17.
Thank you.
Gemeente, de tekst voor vanavond vindt u in Kolossenzen 3, vers 9b en 10. Kolossenzen 3, vers 9b en 10. Dewijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgenen die hem geschapen heeft. Op deze tekst en ook op andere woorden rust het onderwerp van de catechismus uit zondag 33. We zullen die zondag lezen. Vraag 88: in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? In twee stukken: in de afsterving des ouden en in de opstanding des nieuwe mensen. Wat is de afsterving des ouden mensen? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Wat is de opstanding des nieuwe mensen? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit waar geloof naar de wet Gods, alleen hem ter eer geschieden en niet die op ons goeddunken of op mensen inzettingen gegrond zijn. Uitgedaan de oude mens en aangedaan de nieuwe mens. Dat zijn woorden uit Kolossenzen 3, vers 9 en 10. En die schrijven we als thema boven zondag 33. Uitgedaan de oude mens en aangedaan de nieuwe mens. Dit wordt aangewezen in vraag en antwoord 88. Dit wordt uitgelegd in vraag en antwoord 89 en 90. En dit wordt onderstreept in vraag en antwoord 91. Dus nog een keer: uitgedaan de oude mens en aangedaan de nieuwe mens. Dit wordt aangewezen, dit wordt uitgelegd, dit wordt onderstreept. Kolosse, wat was dat nu eigenlijk voor een stad? Eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Die steden die er vlakbij lagen waren veel belangrijker. Laodicea, Hierapolis, dat waren steden van belang. Ja, vroeger was Kolosse ook wel belangrijk geweest. Het was een dichtbevolkt handelscentrum, beroemd om zijn glanzende zwarte wol. Maar het was allemaal anders geworden daar. Het was eigenlijk een onbetekenende plaats. Wie had er in Kolosse nog wat te zoeken? De Heere, die wilde er zijn gemeente vestigen. Paulus is daar niet voor gebruikt. Voor veel andere gemeenten wel. Voor Kolosse niet. Althans niet in de stichting van de gemeente, want de gemeente is gesticht door Epaphras. En Paulus noemt hem in de brief aan Kolosse zijn geliefde mededienstknecht en getrouwe dienaar van Christus voor u, Kolossenzen. Hij heeft grote ijver over u en over Laodicea en Hierapolis. En wat is Paulus aan deze Epaphras verbonden? En zo heeft de Heere daar in Kolosse een gemeente gesticht. Dat doet de Heere omdat hij dat wil. Naar zijn welbehagen, zeggen we dan. Dat de Heer op die plaats wel een gemeente sticht en op die andere plaats niet. Dat is omdat de Heer dat zo bestuurt. Zijn welbehagen. En Paulus schrijft wel een brief aan de Kolossenzen. Hoogstwaarschijnlijk is de apostel nooit zelf in Kolosse geweest en ook later niet gekomen. Maar vanuit zijn gevangenschap in Rome schrijft hij een brief. Trouwens, hij schrijft meer brieven, jongens en meisjes, vanuit die gevangenis. Want de brief aan Efeze, die komt ook uit de gevangenis. En de brief aan de Filippenzen en de brief aan Filemon. Allemaal gevangenschapsbrieven en ook deze brief aan de Kolossenzen. En die brief van Efeze en Kolossenzen, die brieven die lijken heel erg op elkaar. Eigenlijk hebben die brieven dezelfde opbouw. Precies de helft van Efeze gaat over de leer en de andere helft over het leven. En dat is bij de Colossenzen ook een kortere brief. Maar de eerste twee hoofdstukken gaan over de leer. Wat Christus doet voor Gods volk. En de tweede helft, hoofdstukken 3 en 4, dat gaat meer over het leven. Wat nu Christus doet in Gods volk. En hier in hoofdstuk 3 gaat het dus eigenlijk over dat werk van Christus in het leven van Gods kinderen. En dan kom je bij die woorden uitgedaan de oude mens en aangedaan de nieuwe mens. Paulus gebruikt daar een voorbeeld van kleding. Zoals je een oud kleed, een oude jas uitdoet, of een vuil kleed uitdoet en een nieuw kleed aantrekt. En kijk, dat is nu precies waar het over gaat in zondag 33. En daarom uitgedaan de oude mens, aangedaan de nieuwe mens, dat is het leven van de waarachtige bekering. En dat woord bekering, dat hebben we al zo vaak gehoord. Daar bidden jullie ook om, kinderen. Heere, bekeer mij. Is dat een Bijbels gebed? Jazeker. Heere, bekeer ons tot u, zo zullen wij bekeerd zijn. Dat moet iedereen bidden. Ja, maar een kind van God is toch al bekeerd? Die hoeft toch niet meer te bidden, Heere, bekeer ons tot u? Jawel. Want alvast zou je al 50 jaar op de weg zijn van het leven een nieuw hart hebben, dan moet je toch nog bidden, Heere, bekeer. Je moet dagelijks bekeerd worden. Kijk, daar gaat het nu eigenlijk over, het leven van de bekering. Dus je moet voor het eerst, je moet vernieuwd worden en dan moet je eigenlijk dagelijks bekeerd worden. Heere, bekeer ons tot u. We gaan eens kijken naar zondag 33... Dit wordt aangewezen, uitgedaan de oude mens en aangedaan de nieuwe mens. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? Bekeren. Kijk even jongens en meisjes. Bekeren, wat is dat nu eigenlijk? Bekeren, dat is omkeren. We staan allemaal met de rug en met de nek naar de Heere toe. En in de bekering word je omgekeerd. Dat is precies het woord wat in het Oude Testament gebruikt wordt voor bekering. Dat is afkeren en toekeren. Dus afkeren, je staat eerst met je rug en met je nek naar de Heere toe. En dan word je bekeerd, dan ga je naar de Heere toegekeerd worden. Samuel in Mispa, hij zegt tegen dat volk, keer af van de zonde. En richt je hart tot de Heere. Dat is een duidelijke boodschap van de Richter. Richter. Hij wijst de rechte weg. En zo is dat nog de taak van al Gods knechten om de rechte weg te wijzen. Keer af van de zonde. En richt je hart naar de Heere. In het Nieuwe Testament twee woorden voor bekering. Het ene woord, dat betekent letterlijk, als je dat vertaalt, je verandering van denken, verandering van je denken. Je zou ook kunnen zeggen berouw hebben. Weet je wie dat woord gebruikte? Johannes de Doper. Daar staat die man in zijn profetenmantel van kamelenhaar. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Weet je wie dat ook gezegd heeft, wie dat ook gepreekt heeft? De Heere Jezus. Precies dezelfde boodschap. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat was de eerste boodschap die de Heere Jezus bracht daar in Galilea. En de apostelen, Petrus bijvoorbeeld, Handelingen 2, daar staat hij En die mensen die zeggen, wat zullen we doen, mannen, broeders? Pinksterdag. Bekeert u, verander van denken. Het andere woord, wat in het Nieuwe Testament gebruikt wordt, dat is het woord, dan zou je kunnen zeggen, toekeren. Wat ik net zei van dat Oude Testament, dat Oud-Testamentische woord, dat kun je ook voor dat Nieuw-Testamentische woord zeggen. Toekeren naar de Heere toe. Toewenden tot God. Paulus zegt in die Thessalonicenzen brief, hoe gij tot God bekeerd zijt. Van de afgoden, om de levende en de waarachtige God te dienen. Bekeert u. Ik las bij een Engelse oudvader van de week. Die heeft een boek geschreven over de bekering. Hij zegt, op deze spijker hebben alle leerlingen van de profeten en de apostelen geslagen. Iedere keer op diezelfde spijker geslagen. Bekeert u. En daarom vanavond slaan we ook op diezelfde spijker. Bekeert u. Een boodschap voor ons allemaal. Of we nu nog onbekeerd zijn, de Heere niet kennen. Of dat we door Gods genade bekeerd zijn, de Heere bij in beginsel mogen kennen. Dan is het nog, bekeert u. Gemeente, dat hoort bij elkaar. Omkeren, afkeren, toekeren. Ik denk aan die verloren zoon, jongens en meisjes, en die gelijkenis. Die zat daar bij de zwijnen, bij de varkens. En hij keerde zich af van die zwijnen trog. Hij keerde zich af daarvan. En hij keerde zich om en hij ging terug naar zijn vader. Dat hoort bij elkaar, dat is echte bekering. Omkeren, afkeren en weer terugkeren. En dat komt in je hele leven naar voren. Dat wordt in je hele leven zichtbaar. Als je nu die Colossenzenbrief, hoe was dat nu in Colosse? Als je die Colossenzenbrief nu leest. Nee, als je die hele Colossenzenbrief leest, dan kom je dat woord bekering niet tegen. Dat woord, die woorden die ik net zo uitlegde. Maar je komt zeker wel de zaak van de bekering tegen, dat wel. We hebben het net gelezen dat Paulus zegt tegen die Colossenzen, indien ge dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn. Niet de dingen die op de aarde zijn. Nou, dat is bekering. Want dan ga je je afkeren van de dingen van de aarde en je gaat zoeken de dingen die boven zijn. Doe je dat al? Jongens en meisjes, doe je dat al? Als je morgen naar school gaat. De kerk staat vlak bij de school. De school staat vlak bij de kerk en de kerk vlak bij de school. En voor de vakantie werd daar nog op gewezen, hè? Die kerktoren, die spits van de Elimkerk, die wijst altijd naar boven. Eigenlijk is dat iedere dag, als je die toren ziet, die punt ziet, een preek. Eigenlijk zegt de torenspits van onze kerk, zoek de dingen die boven zijn. Zoek de Heere en leef. Niet vergeten, bij iedere kerktoren die je ziet, die wijst altijd naar boven. Dat we niet de dingen van beneden moeten zoeken. Maar de dingen van boven. De Colossenzenbrief. Waarachtige bekering. Ja, moet dat er nu voor staan? Waarachtige bekering, dat betekent echte bekering. Is dat nodig? Nou, de catechismus doet dat vaker. De Bijbel doet dat heel vaak. Hè? Die zegt iets, die zegt altijd, zegt de Bijbel, dat het waar moet zijn. Als het over zondag 7, in zondag 7 gaat het bijvoorbeeld over een waar geloof. En dan leggen we ook altijd uit, er zijn ook andere vormen van geloof. Kijk, de Bijbel is altijd zo eerlijk. Die zegt wat het wel is en die zegt ook wat het niet is. Er is ook altijd een waarschuwing aan verbonden. Dat moeten Gods knechten ook doen. Dat moesten de profeten doen. Er wordt gezegd tegen een van de profeten, indien gij het kostelijke van het snode afscheid zult ge als mijn mond zijn. Wat betekent dat? Het kostelijke, dat is iets wat kostbaar is. En iets wat snood is, dat is vals, dat is niet echt. En nu moet je zeggen wat het echt is. En nu moet je ook zeggen wat niet echt is. En dan zou die profeet als Gods mond zijn. Als het nu over de bekering gaat, dan moeten we zeggen wat het echt is. Maar dan moeten we ook waarschuwen dat er ook schijnbekering is. Als je naar de winkel gaat en je wilt een gouden horloge kopen. En je gaat even later de winkel uit en je hebt een gouden horloge gekocht, dacht je. Maar je komt thuis. En dat waarmerk dat het echt goud is, dat is helemaal niet waar. Het is geen echt goud, het is nep. Dan voel je je wel bedrogen. Nou, als het nu over de dingen van de Heere gaat. En je denkt dat je bekeerd bent en je bent het niet. Dan kun je er beter nu nog maar achter komen. In dit leven en smeken om waarachtige bekering dan dat we straks moeten zeggen, ja maar ik dacht dat ik bekeerd was. Nou, leg je hart er dan eens naast na zondag 33. Ken jij dat? Ken ik dat? Kennen we dat, gemeente? Ja, er is ook schijnbekering, Agab. Je zou zeggen, hè, dat daar in die wijngaard van Nabot, die man die is bekeerd. Hij krijgt een ernstige boodschap en ja, Elia heeft zo ernstig daar gepreekt in die wijngaard van Nabot. Hè, dat het niet goed zal gaan als koning Agab verder gaat op die weg. En het oordeel over zijn huis. En dan trekt koning Agab een rouwkleed aan. Zijn klederen zijn gescheurd en hij gaat langzaam. Hij gaat als het ware in de rouw. Maar er is geen afkeer van de zonde en geen terugkeer naar de Heere. En Simon de tovenaar in Samaria, je zou zeggen, die man is bekeerd. Maar het is zo oppervlakkig. Hij zegt, ik wil wel geld geven hoor, om die gave ook te krijgen, Petrus. Zijn denken verandert niet. En Paulus die zegt in een van zijn brieven, Demas heeft mij verlaten. Demas, van wie ik zo'n goede hoop had, de tegenwoordige wereld lief gekregen hebbende, hij is naar Thessalonica gereisd. Altijd maar weer bidden, gemeente, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart en beproef mij en ken mijn gedachten en zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Paulus is ook heel eerlijk. En die zegt ook tegen die Colossenzen in hoofdstuk 1, hij zegt, u hebt de genade Gods in waarheid bekend. Het is echt gegaan, het is echt dat u die waarheid Gods bekend hebt. En dat was niet het werk van Paulus, die is er nooit geweest in Colosse daarvoor. En dat was natuurlijk ook niet het werk van Epaphras, dat het zo in waarheid was. Maar dat was nu het werk van de Heilige Geest. En dat is nu tot troost van mensen die bestreden worden, die zeggen, zou het bij mij wel waar zijn? Als ik dan hoor over schijnbekering en oppervlakkige bekering, en als ik dan hoor over tijdelijke bekering, dan ben ik ook wel eens bang dat het net zoals het gaat, zoals de Bijbel zegt, hè? Die gewassen zeug tot de wenteling in het slijk. Maar ik zal geven dat hun werk in der waarheid zijn zal. Leg die strijd maar voor de Heere neer. De waarachtige bekering des mensen. Staat er eigenlijk van de mens. Het is enkelvoud. Als het meervoud was, dan zou er staan der mensen. Van de mens. De waarachtige bekering van de mens. Dus je wordt persoonlijk bekeerd. Zelfs als zouden er mensen tegelijkertijd bekeerd worden, dat komt ook voor, hè. Denk aan die opwekkingen die er wel in de geschiedenis ook plaatsvonden. Maar dan zijn dat nog allemaal persoonlijke bekeringen. Ik las van de week zomaar nog even in dat boek van Jonathan Edwards, die in de jaren 1734-35 in Amerika een opwekking meemaakte. Trouwens, die preek, als je die leest, zou je zeggen, was dat nu een opwekkingspreek? Was dat nu een tekst? Romeinen 3, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. En op die preek, je kunt hem nog nalezen, werden er vele mensen bekeerd. En dan beschrijft hij ook die bekeringen van verschillende. En dan wijst hij erop, dat was wel wat verschillend. En hij zei, toch de kern was hetzelfde. En het was ook allemaal persoonlijk. Het is niet zo van, nou ja, ik ben bekeerd en kom. Zullen we dan samen maar bekeerd zijn? Nee, bekering is heel persoonlijk. In jouw hart. In jouw hart, gelukkig, tuurlijk, man en vrouw kunnen samen de Heere vrezen. Een rijke zegen als dat is. Zo is. Ouders, kinderen. Maar het is wel een persoonlijke zaak. De waarachtige bekering van de mens. En u laat de Heer het ons nog preken. Daar staat Paulus op de Areopagus in Athene, de stad van de wijzen. En dan zegt hij, God dan, de tijden der onwetendheid over gezin hebbende, verkondigt alle mensen alom dat ze zich bekeren. Nou, en die boodschap die klinkt nu ook nog. En Jesaja zegt, de goddelozen verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Waarom moeten we bekeerd worden? Paulus die zegt in de gemeente, tegen de gemeente van Colosse, we hebben het net gelezen vanuit vers 4. We hebben het net gelezen ook over die mensen die het evangelie ongehoorzaam zijn, vers 6, om welke de toren Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid. Dat zijn mensen die het evangelie ongehoorzaam zijn. Dus we moeten bekeerd worden omdat de toren Gods op ons ligt. We moeten bekeerd worden omdat Paulus ook zegt in het eerste hoofdstuk, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. En overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. We zitten in de macht van de duisternis. En voor dat woord macht mag je alles invullen wat maar enigszins macht over je heeft. We zijn gevangen en daarom, we hebben bekering nodig. In hoeveel stukken? In 2 stukken. Ze zijn niet los verkrijgbaar. Afsterving, oude mens, opstanding, nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? Dat is die oude aard van Adam. Dat is de zonde die in ons hart woont en werkt. Calvijn zegt heel kort en kernachtig. Hij zegt al wat wij uit moedersbuik meebrengen. Dat zegt hij bij Colossenzen 3. Als het dan gaat over die oude mens. Al wat wij uit moedersbuik meebrengen. Dat is de oude mens. Dat is de zonde. Want ik ben in ongerechtigheid geboren. En in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. En nu moet die oude mens, die zonde, die moet gaan afsterven. Dat is een pijnlijk proces. En de opstanding van de nieuwe mens, wat is de nieuwe mens? Nou, Calvijn zegt, die door de geest van Christus is vernieuwd. Dat is dat nieuwe deel, dat is dat genadedeel in mijn leven. En dat moet vernieuwd worden, dat is een langzaam proces. En dat is nu een strijd. Want ik blijf levenslang hier met die strijd zitten van oude mens en nieuwe mens. Dat zijn twee wetten tegenover elkaar. Lees dat maar van Paulus in Romeinen 7. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Daar zijn die twee mensen als het ware aan het vechten. En Colossenzen 3 zegt, uitgedaan de oude mens. En aangedaan de nieuwe mens. Dan ben je bij de tekst vanavond. En ik zei al, dat is een beeld van kleren uitdoen en kleren aandoen. Dat nieuwe oude kleed van de zonde en dat nieuwe kleed van Christus. Die kleding hoort bij een mens. Hè? Paulus gebruikt daar best een mooi voorbeeld, jongens en meisjes. Vind je niet? Je kunt het zomaar voorstellen. En wij zeggen wel eens, kleren maken de man. Kleren maken de vrouw. Hoe zie je eruit in je kleding? Nou, hier gaat het over, hoe zie ik er nu uit als mens voor God? Is het alleen nog maar dat oude kleed, dat oude pak van de zonde? Of is dat nieuwe kleed van de genade? Aan je kleding ben je herkenbaar. Zeker als het bijvoorbeeld ambtskleding is of bruidskleding. Dan ben je herkenbaar als een ambtsdrager of als de bruidegom of als de bruid. En zo is dat nu ook met dat kleed dat de Heere geeft. Dat nieuwe, dat is zichtbaar. En zo moeten we dat uitdoen en aandoen. En dat uitdoen, dat woord, dat ziet er eigenlijk op zoals ook wapens afgenomen worden van een vijand. Paulus gebruikt dat in het vorige hoofdstuk als die machten op Golgotha zijn uitgetogen, uitgetrokken. De vijand de wapens afgenomen wordt. En dat aantrekken, ach, we komen dat ook tegen bijvoorbeeld bij dat bruiloftskleed in die gelijkenis. Geen bruiloftskleed aangetrokken hebbende. En hoe zie ik er nu nog? Hoe zie ik er nu uit? Draag ik nog die oude jas, alleen maar die oude jas van de zonde, van dat verloren leven uit Adam? Of mag ik al een nieuw kleed hebben, dat kleed van Christus? Daar gaat het om. We gaan naar het tweede punt van de preek. Dit wordt uitgelegd. He, uitgedaan de oude mens en aangedaan de nieuwe mens in 89 en 90. Wat is de afsterving van de oude mens? Drie dingen. Jongens en meisjes, om het even duidelijk ook voor jullie te maken. Drie woorden eigenlijk. Je ziet het staan in 89. Leedwezen, haten, vlieden. Om die drie woorden gaat het. Leedwezen zonder smart. Ik ga het zo uitleggen. Haten zonder haat. Vlieden zonder vlucht. Dat zijn de drie woorden die horen bij afsterving, oude mens. Of zoals we het even zeggen met Paulus, uitdoen van de oude mens. Zonder smart. Dat is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertorend hebben. Zeg, wanneer begint de bekering? De bekering begint in het uur van de wedergeboorte. Als iemand, dan zeggen we het gewone gebruik, spraakgebruik wel, dan wordt iemand bekeerd. Dat is dat punt dat de Heere een zondaar van dood levend maakt. Wij noemen dat de wedergeboorte. Je mag het ook de bekering noemen natuurlijk. Maar dan komt er na die wedergeboorte nog een heel leven van bekering. En dat wordt hier in zondag 33 bedoeld. Het hele leven van de bekering, zeg maar vanaf de wedergeboorte totdat een mens sterft. En dan is er een heel proces van afsterving van de oude mens. En dan is dat een hartelijk leedwezen dat we God door onze zonde vertorend hebben, zonder smart. Droefheid naar God. Dan gaat de Heere smart geven over je zonden. Ja, dat kwam vanmiddag in de preek ook al naar voren in de leespreek. Dat die kennis van onze zonde belangrijk is om te leren vluchten naar de zaligmaker. Goed onthouden, hè? En dat zie je eigenlijk hier ook weer. Dat is echt een leven, dan word je zonder smart, echt zonder smart. En zie je die mensen dan altijd huilend over de straat gaan of huilend in de kerk zitten? Dat zeg ik niet. Het zou wel eens kunnen wezen dat die smart meer van binnen zit dan dat ze van buiten laten zien. Maar dat is die diepe pijn van binnen, leedwezen, zegt de catechismus. En leedwezen, wij gebruiken dat woord niet zo vaak meer, dat is een heel diep woord. Soms kom je het nog wel eens in een rouwadvertentie tegen. Dan staat er: met leedwezen maken wij u bekend, dat is overleden. En dan komt de naam. En leedwezen, dat is een woord eigenlijk, je bent in leed, je bent in rouw. Dat is heel diep, dat smartelijke gevoel dat je iemand kwijt bent. Dat is leedwezen. En dat je dan God kwijt bent. En die mensen die zijn er toch ook in Schravenpolder of waar je vandaan komt, die daar iets van kennen. God kwijt, hartelijk leedwezen dat we God door onze zonde vertorend hebben. Kijk maar naar de boetpsalmen, psalm 6, psalm 32 enzovoort. Die spreken allemaal over de zonde, maar die smeken ook om genade. Nou, zo is het ook in het leven. Ja, maar is dat dan alleen in het begin van het leven? Nou, dat zeker niet. Die zondesmart, dat is ook verdiepend. Ik heb zo vaak al gezegd, die uitspraak van Justus Vermeer: het leven van een christen is een cirkel. Ellende, verlossing, dankbaarheid, ellende, verlossing, dankbaarheid en dan ook steeds maar weer verdiept. In het leven van een christen, dat is een cirkel en dat is dus ook met die ellende, die zondesmart. Ik las van Augustinus. We kennen hem wel, hè? Zijn naam zeker. Maar ik hoop, ik wijs daar ook op, onze studerende jongeren, lees ook eens werken van Augustinus. Dat is heel nuttig. Die man die heeft ook in die wereld gezeten, die ontwikkelde wereld. Maar die is tot God bekeerd, die is uit de wereld getrokken. En de Heere heeft zijn kennis en zijn verstand geheiligd. En dan zou je zeggen, Augustinus op het laatst van zijn leven. Dan lees je over Augustinus. Dan vraagt hij aan iemand of hij de boetpsalmen op vellen papier wil schrijven. En dan komen al die boetpsalmen op vellen papier geschreven. En die worden daar aan de muur van zijn sterfkamer gehangen. En ik las in zijn levensbeschrijving dat hij dan vaak die psalmen opzei. En dan liet hij zijn tranen de vrije loop. Dat was Augustinus vlak voor zijn sterven, zonder smart. Want dan blijft dat tot het laatste moment van mijn leven. En wat is dan de smart dat ik God door mijn zonden heb vertorend? Dat er een scheiding is zoals dat van mij uit gemaakt is. Dat is de smart van je leven. En dat blijft. David die gaat ook weer over zijn zonde smart krijgen. Dat is ook iets van dat uitdoen van die oude mens. En Petrus, als hij dan na die zonde, oh wat weent hij bitter. Dat is uitdoen van die oude mens. En Judas, ja die weende ook, die huilde ook over zijn zonde. Ik heb verraden, maar hij deed die oude jas van de zonde niet uit. Mag ik het zo eens zeggen? Hij bleef eigenlijk in datzelfde pak rondlopen. Tweede is zondehaat, die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Je kunt de zonde niet meer in je leven dulden, je kan er niet meer tegen. Hoe komt dat? Vroeger vond je het eigenlijk helemaal niet erg. Je kon aan alles meedoen en je deed alles wat eigenlijk ook niet mocht. Hoe komt dat, dat dat nu niet meer gaat? Ja, maar de Heere die is zo groot. En de Heere die is zo goed. En ik kan bij hem niet komen. En toch heb ik hem nodig, ik kan hem niet meer missen. Dan ga je de zonde haten, laten, levenslang. Ja, dat is iets voor oude mensen. Is dat zo? Luister eens, er zitten hier natuurlijk ook 16-jarigen in de kerk. En 20-jarigen. Josia. toen hij 16 jaar was, de Bijbel zegt toen hij een jongeling was, een jongere, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. Jongeren van 16, zoek God en leef. Deze jongen deed dat. Hij was 8 jaar toen hij ging regeren, natuurlijk met de regent. En in het 8e jaar, toen was hij 16, toen begon hij de Heere te zoeken. En toen hij 20 was, want in het 4e jaar, of 4 jaar daarna, begon hij Jeruzalem te reinigen. Dus je zou zeggen, je zag aan alles bij de jonge Josia, dat hij die oude mens afdeed en die nieuwe mens aandeed. Zul je doen? Het is een appel op je hart, ook vanavond weer, opnieuw weer. Jongeren, ga zo niet verder in dat oude kleed van de zonde. Maar smeek of je het uit mag trekken en of de Heilige Geest dat andere kleed aandoet. Saul, die lijkt even de zonde te laten, maar hij hield dat oude kleed van de zonde toch aan. Zonde vlucht, dat is het derde. Vluchten van de zonde, wie deed dat? Kinderen, letterlijk, hè? Jozef. Die vrouw die zegt, kom bij mij. En Jozef die zegt, zou ik zo groot een kwaad doen en zondigen tegen God? Hij laat zijn jas achter bij die vrouw. En hij vlucht, letterlijk vlucht die weg van de zonde. Nou, hij mag daar echt die oude mens uit doen. En die nieuwe mens aandoen. Hoe gaat dat nu, gemeente? Uitdoen van die oude mens. Hoe staat dat hier in Colossenzen 3? We hebben het net gelezen, de tekst. Uitgedaan hebt de oude mens. En als je dat woord nu heel goed bekijkt, dan betekent dat eigenlijk, dat is een feit. Dat is gebeurd. Wanneer is dat gebeurd? Wanneer is die oude mens eigenlijk uitgedaan? Ja, op het moment, Colossenzen 3 vers 1, toen je met Christus opgewekt werd. Toen de Heere zijn genade in je leven gaf. Toen de Heere van dood levend maakte, de wedergeboorte met Christus, toen is die oude mens uitgedaan. En als je dat woord heel goed bekijkt, dan wil dat eigenlijk zeggen, en het is ook een proces. Nu moet je je hele leven die oude mens uit gaan trekken. Dat oude vuile pak van de zonde moet uit. En dat dan hoort daarbij zonder smart, zonder haat en zonder vlucht. Nou, leg je hart er maar weer naast. Hoe is dat nu in jou, in uw, in mijn leven? Lach je om de zonde? Haal je schouders erover op? Of zucht je wel eens onder de zonde? Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood, zegt Paulus. Je kunt het weten. Je kunt het weten. Of je bekeerd bent. Ben je onverschillig over de zonde of ga je wel eens ondergebukt? Zulk een last van zonde en zoek je de zonde op? Of zeg je ook wel eens heen en uit, wat heb ik nog meer met de afgoden en met de zonde te doen? Hoe is ons leven? Tweede is opstanding, nieuwe mens. Wat is dat, 90? Een hartelijke vreugde in God door Christus en lust en liefde. Weer drie woorden. Onderstreep ze maar. Vreugde, lust, liefde. Dat zijn de drie woorden van opstanding, nieuwe mens of aandoen, nieuwe mens. Hartelijke vreugde. Hartelijke vreugde. David die zegt, ik heb vreugde in mijn hart. Meer als anderen die, nou ja, rustig leven. Die vreugde kent de wereld niet. Tuurlijk, er is ook vreugde in deze wereld en niet alle vreugde in deze wereld. En blijdschap is natuurlijk verkeerd. Zeker niet. Maar nu bedoel ik die diepe vreugde in je hart. Ja, maar nu hebt u toch net gezegd over die zondesmart. Hoe kan het nu wezen dat er in hetzelfde hart smart is en vreugde? droefheid en vreugde. Hoe kan dat nu? Dat moet je vragen aan mensen die dat kennen. En die zitten hier vanavond en thuis ook, die herkennen dat. Dan heb je smart over de zonde, verdriet. En tegelijkertijd, je zou het voor geen goud van de wereld willen missen. Want er is toch iets van, ja, dat je de Heere zoekt. En die hem zoekt, die hebben daarin ook iets van die blijdschap en van die vreugde in het hart. Je kan hem niet meer missen en toch geeft de Heere iets van zichzelf in je hart. Want het is hartelijke vreugde in God door Christus. Hoe kunnen nu Paulus en Silas in de gevangenis lofzangen zingen? Dat kan omdat er iets is van dat hartelijke vreugde in God door Christus. De ruggen zijn kapotgeslagen, de voeten in de stok. Of ze nog ooit uit dit donkere, sombere hol kunnen komen, dat is nog maar af te wachten. Ja, maar er komt toch een aarde. Ja, dat wisten die mensen niet. Wij weten de geschiedenis. Dat ze er weer uitkomen. Maar ze lagen daar in de gevangenis. Ze werden daar in de binnenste kerker gegooid. Om er nooit meer uit te komen. Ja, alleen maar om terechtgesteld te worden. En dan goden lofzangen zingen. Hoe kan dat? Dat kan alleen door Christus. Omdat Christus in die gevangenis bij hen was. Dat lees je toch ook wel eens van die verdrukte christenen. Waar ze ook wonen in deze wereld. Hoe kunnen die mensen nu blij zijn? Hoe kunnen die nu? Dat is alleen in de gemeenschap met Christus. En dan ben je bij de kern ook van de Colossensebrief. Want er is eigenlijk geen brief waarin korte tijd zo heerlijk over Christus gesproken wordt dan de Colossensebrief. Dan gaat Paulus over Christus daar als het ware preken in die brief. Hij zegt hij is het hoofd van de gemeente. Hij is het beeld van de onzienlijke God. Ja, Christus is alles en in allen. Tegen die dwalingen die daar in Colosse ook opgeld deden. Maar Christus, hij is het hoofd van de gemeente. En die ernstige lust, dat is een verlangen. Een begeerte om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Dan krijg je een begeerte. We kennen die uitdrukking wel. Hè? Wat een lust was, wordt een last. En wat een last was, dat wordt een lust. Dus wat betekent dat? Nou, wat ik vroeger zo'n hekel aan had, dat gaat nu vanzelf. O, vroeger moesten ze me wat roepen. Ga je mee naar de kerk? Maar nu, ach, het gaat eigenlijk vanzelf. En wat ik vroeger eigenlijk heel graag deed, ach, wat heb ik er eigenlijk nog aan? En liefde, dat is het sleutelwoord. Want als de Heere iemand bekeert, dan komt er altijd liefde mee. En één druppel van de liefde, dat doet de Heere liefhebben. De Heere geeft die druppel van liefde. En dan krijg je de Heere lief. En dan word je bang van de zonde. Want iemand die je lief hebt, die wil je geen verdriet doen. Dat is in het gewone leven zo. Dan heb je alles voor hem of haar over. En je wilt niet dat iemand verdriet heeft. En als je nu de Heere lief krijgt, dan ga je de zonde haten. Dat hoort erbij. En als je makkelijk over de zonde denkt, ook als kind van God, dan kun je niet dicht bij de Heere leven. Dat is eigenlijk onmogelijk. Dorcas, die vrouw in Joppe, wat was het een vrouw die in haar leven de liefde liet zien, die goede werken. Ze was vol van goede werken en almoezen die ze deed. Aangedaan de nieuwe mens, zegt Paulus in Colossenzen 3. Aangedaan de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Dan staat er aangedaan hebbende de nieuwe. De vernieuwd wordende. Dus nog een keer, wanneer is dat nu gebeurd? Aangedaan hebbende. Dat is in de wedergeboorte gebeurd. Toen is dat oude kleed van de zonde uitgetrokken en dat nieuwe kleed aangedaan. En tegelijkertijd is het een proces. Vanaf dat moment moet die nieuwe mens aangedaan worden. Aangedaan worden. Dat nieuwe kleed moet aangetrokken worden. En dat is iets van die vreugde en van die lust en van die liefde. Daar kan het wereldse genot niet tegen op. En dan wisselen hier klacht en jubel zich af. Maar dan staat er in God door Christus. En dat is eigenlijk de kern van alles. Een zondaar wordt verbonden aan Christus. En daarom krijg je God zo onuitsprekelijk lief. Want Christus is de enige weg tot de Vader, tot God. En u gaat de Heilige Geest Christus verheerlijken. En Christus brengt de zondaar bij God. Het is uit God, door God, tot God. Je hoorde dat vanmiddag in de tekst. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij, tot Christus komen. En die tot Christus komt, die zal niet worden uitgeworpen. En zo brengt God door Christus de zondaar weer terug bij God. En dat alles door het werk van de Heilige Geest. Is nu altijd vreugde dan in het leven van Gods kinderen? Nee, de een heeft meer van die vreugde dan de ander. Ik las in de catechismusverklaring van de oude dominee Hogerland. Hij zegt, de een van Gods kinderen zit meer in de voorgevel. En de ander in de achtergevel. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, in die achtergevel, daar is nog alles wat in de schaduw. En in de voorgevel in de zon. En zo heeft de een, zegt hij, meer zon dan de ander. Ethan, je zou zeggen, die man die had wat meer de zonkant. Ik zal de Heere, zal de goedertierenheid des Heeren eeuwiglijk zingen. En Heman, Ethan 89, Heman 88, die man was doodbrakende. Je zou zeggen, die zat eigenlijk zijn hele leven in de schaduw. Maar al Gods kinderen die kennen vreugde, lust en liefde, zonder smart, zonder haat en zonder vlucht. We gaan zingen Psalm 119 vers 1 over het leven van de bekering. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveins des Heeren wet betrachten, die hij op het spoor der godsvrucht wandelen doet. Psalm 119 vers 1. Uitgedaan de oude mens en aangedaan de nieuwe mens. Dit wordt aangewezen, dit wordt uitgelegd en dit wordt nog onderstreept in 91. Maar wat zijn goede werken? Het gaat om goed in de ogen van God. Die rijke jongen, die rijke jongeling die zei, wat goed zal ik doen? Ik heb zoveel goed. En de meester die zei, nou die geboden, oh daar heb ik helemaal geen probleem mee. Ik heb het allemaal gedaan, van mijn jeugd af aan. Ik doe bergen goede werken. Eén ding ontbreekt u, alles verkopen, mij volgen. Heb je nu zoveel liefde voor mij, dat je dat wil doen. En dan gaat hij bedroefd weg. Dus hij was niet aan God, aan Christus verbonden, die man. Drie kenmerken. Ook weer drie dingen. Alleen uit een waar geloof, de bron. Naar de wet Gods, de norm. Het doel, alleen hem ter eer. Eerst de bron. Al wat niet uit geloof is, dat is zonde. Dan gaan Abel, Kaïn en Abel, die gaan hetzelfde werk doen. Ze gaan offeren. Voor Kaïn was het geen goed werk en voor Abel wel. Want de Heere zag het hart van Abel aan. Want hij heeft door het geloven meerdere offeranden geofferd dan zijn broer Kaïn. En Kaïn die heeft het ook wel gedaan, maar uiteindelijk hield zijn hart zich verre van de Heere. Waar is de bron? Wat is de bron? Bij Gods kinderen is de bron een waar geloof. En als dat niet zo is, dan zijn onze goede werken blinkende zonden. Daar brengt God zijn volk wel achter. Dan gaat de Heere je ongerechtigheden wel eens laten zien. Je zonden. Maar dan gaat de Heere ook wel eens je eigen gerechtigheden zien. Is het al gebeurd in je leven? Dat de Heere zegt, Jesaja 64. En al jouw gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Je gerechtigheden, je goede dingen. Daar kun je niet mee voor God bestaan. Een wegwerpelijk kleed. In de Engelse vertaling staat er vuile vodden. Vuile vodden. Al mijn goede dingen, vuile vodden. Ja. Voel je, dan gaat het fundament onder je leven weg. Want ik heb nog zoveel goede dingen. En dan gaat de Heere zeggen, ze kunnen de gerechtigheid voor mij niet zijn. En dan slaat de Heer het allemaal weg. Uw gerechtigheden, vuile vodden, een wegwerpelijk kleed. En vuile vodden doe je weg. Goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid, maar die gerechtigheid van Christus redt van de dood. En Christus is alles en in allen, zegt Paulus tegen die Colossenzen. Hij zegt, in Christus, dan ben je een nieuw mens. En dan heb je alles als nieuw mens van Christus ontvangen. En dan zegt Paulus, daarin is niet Griek en Joods, besnijdenis en voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije. Maar Christus is alles en in allen. Hij zegt, mensen uit Colosse, of je nu van de Grieken bent of van de Joden. Of je nu bent van de besnijdenis, hè, dat is natuurlijk van het Joodse de besnijdenis of van de voorhuid, je bent een heiden, dat maakt niet uit. Het gaat erom of je in Christus bent, of was bij een barbaar, een heiden, een skiet, dat was wel de grootste heiden in die tijd. Of was je van het allerminste volk. Maar als je nu maar in Christus bent, en of je nu heer bent of knecht, hè, dienstknecht of vrije. Maar Christus is alles en in allen. Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt. Of je nu al 80 jaar Gerghemmer bent. Of je komt hier zomaar nog maar een poosje in de kerk. En je zegt, ik voel me zo een buitenstaander. Wat ken ik er eigenlijk van? Of je zit zomaar mee te luisteren met die preek. Weet ik waar je vandaan komt. Maar in Christus. Een nieuw mens. Dan gaat het oude voorbij. En dan komt het nieuwe. Naar de wet Gods. Dat is de zuivere norm. Daar hoef ik niet zo lang over te hebben. Want dat komt de volgende 11 zondagen. Naar de wet Gods. Dan gaat de catechismus zondag voor zondag, gebod voor gebod uitleggen. Dat is de norm. En dood dan uw leden die op de aarde zijn, Colossenzen 3. Doe die oude mens uit. En dan gaat Paulus allemaal concrete dingen noemen. Dan heeft hij het over hoererij en onreinheid en over gierigheid. Dan komen er allerlei geboden daar in Colossenzen 3 langs. En als de Heere ons leven spaart, dan komt dat de volgende weken ook langs. naar de zuivere wet Gods, de norm. Alleen hem ter eer, dat is het doel. Uw Vader verheerlijken. Dan richt de bekering zich op God. En dat is niet op ons goeddunken wat ik denk dat goed is. Of op menseninzettingen wat een ander vindt dat goed is. Maar hoe denkt God over mij? Daar gaat het om. Het gaat er niet om wat ik van mezelf denk of vind. Of wat een ander van mij denkt of vindt. Maar hoe sta ik nu tegenover de Heere? Dat is de belangrijkste vraag. Die de Heere ook vanavond tot ons aan ons stelt. En alleen hem ter eer, dan word je op de Heere gericht. En hoe kun je ooit bij God komen? Voel je dat je in alles Christus nodig krijgt? Die Paulus zo heerlijk aan die Colossenzen mag preken. Oh, als je dat nu allemaal zelf zou moeten doen. De oude mens uittrekken en de nieuwe mens aantrekken. Dat gaan nooit mensen. Maar daarom zegt Paulus, Christus is alles en in allen. En dan zegt hij, indien je dan met Christus opgewekt zijn. Zoek de dingen die boven zijn, dat Christus is. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is. Dat is de les in de heiligmaking. Christus die ons leven is. Buiten Christus is er alleen maar de dood. Maar Christus is ons leven. Hij is de bron van de heiligmaking. Oh, als je daar nu je schouders zelf onder moet gaan zetten, dan zal het nooit lukken. Maar Paulus zegt, dit is nu ons leven, Christus die ons leven is. Ik mag in hem leven en ik mag uit hem leven. En buiten hem is er geen leven, is er alleen maar de dood. En dan mag het zijn dankende God en de Vader door hem. Door Christus, vers 17. Dan wordt hij zo gepredikt door Paulus. De kanttekening zegt in zijn voortreffelijkheid. Van zijn persoon en van zijn ambt en van zijn weldaden. En zo komt een mens tot het doel. God verheerlijken in Christus. Gemeente, bekering. Daar hebben we nu vanavond iets over gehoord. De oude mens uit en de nieuwe mens aangedaan. Dat is een feit gebeurd in de wedergeboorte. Met Christus opgewekt in het leven van Gods volk. En het is ook een strijd. Het is feit en strijd. Het is gebeurd en het is ook nog een dagelijkse strijd. Maar als Christus geopenbaard is, Colossenzen. Als Christus geopenbaard is, kinderen des Heren in Schravenpolder, dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Blij voor uitzicht dat ons streelt. En dan zal dat volk met witte klederen wandelen, met Christus wandelen in witte klederen. Wit gemaakt, gewassen in het bloed van het lam. Hoor. Christus zegt ook vanavond, ik ben de weg en de waarheid en het leven. En wie wijs is, zal horen. O hoor dan, hoort en uw ziel zal leven. Amen. Heere, zou u de woorden van vandaag willen zegenen, die we tot drie keer toe hebben mogen horen, die aan het hart zijn gelegd van allen die het hebben gehoord. Geef die wijsheid om ze te mogen horen en te mogen verstaan met ons hart. Bekeer ons tot u, dan zullen we bekeerd zijn. Denk aan uw kinderen. Geeft u het onderwijs van vandaag mee, ook in de komende week. wilt u ons allen dragen en sparen en geven wat nodig is, de dingen waar we naar uitzien, de dingen waar we tegenop zien. Leid ons in de wegen die u wilt dat we zullen gaan. Heb dank voor alles wat u schonk. Vergeef het onze, heilig het uwe. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Psalm 17 is de slotzang. Psalm 17, vers 8. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.